Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee G. Vos uit Assen. Harry van der Velde is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 448. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 448, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, Psalm 100. De verzen 1. En 4 uit de nieuwe berijming. Psalm 100, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 67. Vers 2 in de nieuwe berijming. Psalm 67, vers 2 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 134. Psalm 134 zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing zingen we Psalm 111. Vers 6. In de nieuwe berijming. Psalm 111, vers 6. In de nieuwe berijming zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 456. Uit het liedboek Gezang 456 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis. Uit het liedboek Gezang 462. Voor de geloofsbelijdenis vers 1. En na de geloofsbelijdenis vers 4. Voor de geloofsbelijdenis zingen we uit het liedboek Gezang 462 vers 1. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 4. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst uit Efeze. Efeze hoofdstuk 5. De verzen 5 tot en met 21. De tweede schriftlezing is Johannes hoofdstuk 4. De verzen 19 tot en met 26. De eerste schriftlezing is Efeze hoofdstuk 5, de verzen 5 tot en met 21. De tweede schriftlezing is Johannes hoofdstuk 4, de verzen 19 tot en met 26. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden. Alle die meeluisteren via kerktelefoon of via internet. Van harte welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee G. Vos uit Assen. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 448, vers 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 101 en 4 uit de Nieuwe Bijbel. Zullen we samen bidden om een open woord en een open hart? Trouwe God en Heere, door ons Heer Jezus Christus komen we tot u om, voordat we vanmiddag de Bijbel open gaan doen, allereerst u te vragen om de leiding van uw Heilige Geest. Trouwe God, u bent groot. En uw naam is te prijzen. En we willen dat ook doen. In onze liederen. Maar ook wanneer we bidden. En zeggen dat we het heel erg waarderen. Dat wat u doet. Om ons tegemoet te komen. Als mensen in een gebroken wereld, waar we geen kans zien om u te vinden, maar dat u ons zoekt in onze Heer Jezus Christus. En dat u ons opzoekt door uw woord. Dank u wel dat we ook vanmiddag de gelegenheid hebben om samen te komen. We willen niet vergeten hen die dat niet kunnen doen. Dank u wel dat u zelf tot ons wilt spreken door uw woord. U bent een groot God en toch wilt u nabij zijn door Jezus Christus en door de Heilige Geest. Heer, maak dat we dat waarderen. En dat we dat ook zoeken. En dat we dat ook erkennen. Wilt u de woorden die we hoorden laten werken in ons hart? U weet hoe we hier zitten. Sommigen misschien op routine. Anderen misschien vol verwachting. Blij om weer samen te zijn met u en uw volk. Anderen misschien vol met vragen. Vol van afwachting. Wij danken u, Heere God, dat u met een ieder van ons raad weet. En dat u met een ieder van ons verder kunt. We zoeken uw aangezicht, Heere God. Wilt u ons nabij zijn? Door uw Heilige Geest. Die ons brengt tot zelfkennis. En tot verandering. En tot vernieuwing en tot dienst in uw naam. Amen. Zullen we Psalm 67 zingen? De nieuwe berijming, vers 2 van Psalm 67. Zullen we samen lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs 5, vers 5 tot 21. Paulus is hier terug geweest in de gemeente van Efeze en heeft een aantal dingen ontdekt waarvan hij gedacht heeft, dit is niet zoals ik ze de vorige keer achtergelaten heb. Hij roept hen opnieuw op om navolgers van God te zijn en om in het licht te wandelen. En dan zegt hij in vers 5, want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval, en hoe eerder, een onreine of een geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God of de kinderen van de ongehoorzaamheid. Doet dan met hen niet mede, want ge waart vroeger duisternis, maar thans zijt ge licht in de Here. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid en toetst wat de Heere wel behagelijk is en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs een schande om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt, is licht. En daarom heet het, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid te nutten maken, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, dankende voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. We willen nu zingen uit Psalm 134, vers 1, 2 en 3, omdat we nadenken vanmiddag over wat de vervulling van de geest betekent ten aanzien van onze taken in het koninkrijk van God. En daarom zingen we over de zalving. Het is ook een beeld van de Heilige Geest die we nodig hebben, die we elkaar toezingen wanneer we werken in het huis des Heren. tweede lezing is uit Johannes 4, vanaf vers 19 tot 26. En daarna willen we zingen uit Psalm 116. Dus niet, Psalm 111. Dus niet Psalm 11. Want dan wordt er niet gezongen, want daar is geen vers 6. Dat had u al ontdekt. Maar Psalm 111, vers 6. En we lezen in dit gedeelte wat de werkelijke aanbidding is, of wat de werkelijke godsdienst is, wat de werkelijke eredienst is. En de Heer Jezus is in gesprek met de Samaritaanse vrouw en er komen heel wat dingen aan de orde, totdat ook het leven van de mevrouw aan de orde komt. Ja, dan wordt het haar wel wat heet onder de voeten. En zoals ons dat wel eens vergaat als iemand wil praten over ons geloof, of als er een ouderling op huisbezoek is, dan zeggen we, wilt u nog koffie? Nou, in die tijd was er geen koffie, maar mevrouw begint opeens over, wat is nou eigenlijk de werkelijke plaats van eredienst? Daar geeft Jezus antwoord op, maar dan zegt hij ook waar het eigenlijk om gaat in het dienen van God. Vers 19, de vrouw zei tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. En wanneer die komt zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ik ben het. Zoals we al gezegd hebben, we willen graag nadenken over wat vervulling is. En sommige mensen zijn geneigd om daarbij te denken aan een gevoel van blijdschap. Anderen zullen daarbij denken aan een taak die je met blijdschap mag vervullen. We willen na de dienst zingen, stort op onze beden, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw geest bij dag en nacht. We hopen dat het dan ook wat helderder is wat Paulus bedoelt met vervulling in dit Bijbelgedeelte. Dus naar de preek 456, 1, 2 en 3. Gemeente, in vers 18 zien we nogal realistische woorden. Wanneer de apostel zegt, wordt niet vervuld van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Ik weet niet of u, of jullie jonge mensen, nog weten. Het is een beetje een vreemde vraag, maar misschien heb je er begrip voor. Weten jullie nog wanneer jullie voor het eerst in aanraking kwamen met een dronken iemand? Ik word een beetje verlegen van deze vraag, want het kan natuurlijk wel heel dichtbij komen. Het gaat aan sommige vriendenkringen niet voorbij. Of aan sommige families niet voorbij. Dat had de apostel Paulus al ervaren. Daarom, voordat ik een antwoord krijg van u of van jullie, is het misschien beter dat ik iets vertel van mijn eigen ervaringen. En dat was, als je zo'n jaar of 12 bent, weet je wel, dan ga je 's avonds je vrienden opzoeken. En dat was de tijd dat op zondagavond er nog gekeken werd naar één van de acht. En dus we hadden een plan gemaakt dat we de avond zouden doorbrengen bij één van onze vrienden. En dan een beetje tv kijken, een beetje koffie drinken en dan... Ja, in die tijd moest je nog vroeg thuis zijn natuurlijk. Maar op weg daar naartoe ontdekten we dat er een man op straat lag die in kennelijke staat van dronkenheid was. Ja, is een beetje naïef misschien, maar ik was het nooit eerder tegengekomen. Wij waren het niet tegengekomen en mijn kameraad en ik vonden dat wel heel verdrietig. En we probeerden hem wakker te krijgen, maar ja, dat ging natuurlijk niet. Dus we wisten niet beter te bedenken dan de man op onze fietsen te laden. En we deden dat net als in Afrika, op twee fietsen, zodat we hem al bengelend thuis konden brengen. En nou, van die hele uitzending kwam natuurlijk niks terecht. Want om die fietsen bij elkaar te houden, zodat die dronken man niet zou vallen, nou, dat was een gedoe. Totdat we blij waren dat hij thuis was. Maar wat er dan volgt, daar word je dan niet zo vrolijk van. Want zijn vrouw was daar helemaal niet blij mee. En het bleek dat dat niet de eerste keer was. Had hem toch laten liggen, beet ze ons toe. En zo zijn we maar afgedropen. En het was tijd om weer naar huis te gaan. Gemeente, toch denk ik wel aan zoiets. Denken we aan zoiets als Paulus zegt... Wordt niet vervuld van wijn. Daar zit natuurlijk een heleboel verdriet achter bij Paulus. Als je een groep mensen bij elkaar ziet waar te veel gedronken is. Nou, ik hoef niet in details te treden. Maar het oogt ook nog blij ook. Hè? Het oogt ook eigenlijk... Bijna aantrekkelijk zou je zeggen, wanneer mensen met elkaar lachen en wanneer ze het helemaal met elkaar hebben en wanneer ze helemaal vrolijk zijn met elkaar. Het is wel een beetje ongedwongen, maar wel gezellig. Maar als je zo iemand aanspreekt, dan opeens, dan schrik je van de achterdocht. Je bedoelt het goed, alles wordt verkeerd opgevat en dan wordt er opeens niet gelachen, dan is het venijnig. Dan is het met dikke tong, krijg je verwijten naar je hoofd. Ja, dat is de keerzijde daarvan. En ik denk dat ook onder ons wel mensen zijn die vaak gedacht hebben, ben jij daarbij? Is hij daarbij? En als je hart dan op de goede plaats hebt zitten, dan ga je razendsnel nadenken. Waarom? Waarom gebeurt dit? Hoe is dit zo gekomen? Zo was die niet, denk je dan bij jezelf. En zo'n reactie heeft de apostel Paulus ook vastgehaald in Efeze. Zo heeft hij hen niet achtergelaten. In de verzen 3 tot 7 beschrijft hij wel hoe het vroeger was. Je ziet daar heel wat dingen uit het verleden. Vroeger was u kinderen van de... Vroeger wandelde u in de duisternis, staat er in vers 8. Vroeger, ja. Toen heeft hij mensen aangetroffen die thuis waren in het nachtleven. Dat zijn, dan spreek ik over die tijd, misschien wel mensen die om 11 uur de deur uitgaan en die dan de hele nacht niet terugkomen. En in die tijd was er ook een cultus in Klein-Azië van Bacchus, hè, staat wel eens in de krant. Die en die is in kennelijke staat op straat gevonden, want hij had aan Bacchus geofferd. Nou, in Griekenland deed je dat, want dan had je te veel gedronken en daar kreeg je dan bepaalde ervaringen van. En die werden dan weer religieus geduid. Maar het was allemaal duisternis. Een grote opsomming, vers 3 tot met 7, van alle donkere dingen die dan in een leven aan de orde zijn. Maar, zegt hij in vers 8, u leefde vroeger in duisternis, maar dat is allemaal veranderd toen u de Heere Jezus leerde kennen. Thans wandelt gij in de Heere. Thans wandelt gij als kinderen van het licht. En zo was het ook gegaan. Ze hadden de Heere Jezus leren kennen. Ze hadden de werkelijkheid over hun eigen leven leren kennen. Ze hadden de geest van Christus leren kennen. Handelingen 19 wordt verteld hoe de Heilige Geest kwam in de gemeente van Efeze. En toen had vers 18 en 19 de dankbaarheid en de verandering in hun leven zich echt ontwikkeld. En ja, dan mag je verwachten dat het leven zo zich doorontwikkelt en dat je met de verandering van het leven ook steeds meer gaat zien dat wat er nodig is in de gemeente en in de wereld. Dat hoor je ook wel eens een enkele keer wanneer binnen een huwelijk iemand tot verandering komt. Als iemand leert de Heer Jezus kennen. Ik heb het vaak gehoord. Toen ging hij, of soms ook zij, ging het zien wat er nodig was. Zag het werk weer liggen, zag de taken weer liggen. Dat gebeurde ook in Efeze. En daarom is dit een vreemd hoofdstuk. Hè? Wij zijn gewend in een gereformeerde kerk dat we met elkaar nadenken over 3 stukken. Hè? Ellende of het gemis van God. En dan tot bekering komen. En dan de dankbaarheid. Maar dit is eigenlijk een preek over 4 stukken. Want de duisternis keert terug in het leven van de Efeziërs. En dan gebruikt de apostel Paulus een heel indringend beeld om dat aan de orde te stellen. En dat doet hij in vers 14. Wanneer hij uit de profeet Jesaja citeert: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. We hopen dat ook te zingen aan het eind van de dienst. En het is natuurlijk een bekend woord, maar ik weet niet of wel eens tot u doorgedrongen is hoe aangrijpend dat woord is. Over deze tekst is heel veel uitleg te vinden. Wie een middag vrij heeft, die kan heel veel ontdekken. En iedereen heeft erover geschreven, ook Calvijn, ook de kanttekeningen. En dat verschilt nogal, hoe dat uitgelegd wordt. Maar één ding is wel duidelijk, dat met doden worden bedoeld de mensen die de Heer Jezus nog niet hebben leren kennen. De geestelijk doden. En slapen, dat moet eigenlijk wel worden geduid als degene die wel leven hebben, die de Heer Jezus wel kennen, maar die erbij liggen alsof ze slapen. En als je het plaatje dan overziet, dan ligt daar een groep dode mensen op de grond en er liggen slapende mensen tussen en je kunt het onderscheid niet eens zien. Soms moest ik even denken aan wat je ziet op tv in Syrië. Dat dode mensen en zwaargewonde mensen liggen daar op de grond. En je kan het verschil niet zien. En waarom gebruikt apostel Paulus dit beeld uit de profeet Jesaja nou als een spiegel voor de gemeente van Efeze? Dat doet hij omdat hij zegt van veel van die mensen die naar het donker zijn teruggekeerd en die dus ondeugende dingen doen en die te veel drinken. En er wordt dus nog veel meer dingen opgesomd. Onreinheid en ik weet niet wat allemaal. En internet staat er niet bij, dat hadden ze nog niet in die tijd. Maar je kan natuurlijk heel veel dingen van vandaag de dag er ook bij noemen waar je in terugvalt. Maar Paulus duidt het zo, je ligt te slapen tussen de midden van de doden. En dat is aangrijpend. Want de doden, dat zijn de mensen die daar in Efeze en om Efeze en daar in Klein-Azië wonen. Dat zijn mensen die de Heer Jezus nog niet hebben leren kennen. En als je zelf de Heer Jezus hebt leren kennen, dan moet je je laten inschakelen. En zijn ook mensen in de gemeente die de Heer Jezus niet kennen. Laat je dan toch inschakelen, trek je dat aan. Word wakker van als iemands geloof niet functioneert. Als iemand het niet ziet zitten in het geloof. Als iemand terugvalt. Als iemand te kampen heeft met gewetensproblemen. Of die allerlei dingen doet die hij eigenlijk niet had moeten doen. Ja, daar moet je wakker van zijn. Daar mag je inspringen. Daar mag je helpen. Als je belijdenis gedaan hebt, zeggen ze dan begint de strijd toch, hè? En er werd ook wel eens bedoeld met de strijd van de aanvechting. Maar er wordt natuurlijk ook bedoeld de strijd dat je bijspringt in de voortgang, de uitbreiding van het koninkrijk van God. En wat is er gebeurd? Dan lopen die lui nota bene dronken rond. Paulus is verbijsterd om het egoïsme wat daarin schuilt. Merkwaardige reactie, hè? Was u daar nou opgekomen om zo met mensen te praten die het laten zitten? Had u dat nou zo gedaan? Hoe had u dat nou gedaan met uw kinderen als het even niet gaat? Of hoe doen jullie dat, jongeren, als je christelijke vrienden hebt die het onderscheid tussen veel en genoeg niet kunnen maken? En ik durf niemand aan te kijken, maar misschien zijn er ook jongeren die hun vader wel eens aan moeten spreken, of hun moeder. Hoe doe je dat dan? Ik denk dat wij vol liefde alles op alles zouden zetten. En we zouden zeggen, joh, neem toch eens je verantwoordelijkheid. En je zou papa bij zijn stropdas pakken en zou zeggen, papa, wees toch een vent. En je zou de wil wakker maken van mij, van je kan het. En als je wilt, dan kun je het. Maar je wilt het niet, zie je wel. Je bent te beroerd. Als je wilt, dan kun je. En toch, en toch, en toch, en toch, hoor je Paulus dat niet zeggen. Hij zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Je zou bijna denken, maar je zegt dat natuurlijk niet in de kerk. Maar je zou bijna denken, wat een softie die Paulus. Paulus, die kun je niet op kantoor hebben bij Opstelten. Aanpakken, no nonsense. Komt zo'n apostel met zo'n verhaal van, wordt vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, het is goed om eens even terug te gaan naar de tijd van Pinksteren. Kort voor Pinksteren hadden we hemelvaart. En op de dag van de hemelvaart heeft de Heer Jezus nog eens haarfijn uitgelegd aan de discipelen wat hun taak was. Maar heeft ook gezegd, net als Johannes 14, van maar wacht nog, je moet wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, want die zal u vervullen met kracht. En we weten dat de discipelen dagen door hebben gebracht met bidden en vasten. Bidden, dat doen wij vast ook. Misschien bidden we ook wel om kracht tot ons werk kunnen doen. Vasten werd gebruikt als een middel van concentratie. Wie voldoende kracht heeft om te bidden, moet vooral niet vasten. Maar als het woord vasten valt, dan klinkt dus een enorm appel. Concentreer je op het gebed voor een lange tijd. Want je bent aangewezen op de kracht van God. En dan heb je de Pinksterdag en dan worden allen vervuld met de Heilige Geest. En dan komt hij. Dat blijft er niet bij. Want dat is eigenlijk de eerste keer dat de discipelen worden vervuld met de Heilige Geest. En dus moet de eerste keer ervaren hoeveel kracht dat geeft. Want ik hoef alleen maar te vertellen dat kort daarvoor Petrus nog in een dip tegen de muur hing en wist niet waar hij het zoeken moest. En diezelfde Petrus die staat op de Pinksterdag vooraan. En die ziet daar al die mensen voor zich die zijn rabbi, zijn meester aan het kruis hebben gebracht. En in feite zou hij moeten zeggen, die hypocrieten en dat volk waartoe ze niet in staat zijn, maar heeft ze niet veroordeeld, maar heeft gezegd, want dat hebben jullie wel gedaan. Jullie hebben hem aan het kruis gebracht, maar nu verkondig ik u dat door het geloof in hem er redding is. Wordt gered door het geloof in de opgestane. En op die dag komt uit dat hopeloze volk zo'n 3000 mensen tot geloof. En dat is niet gering. Hier zie je de uitwerking van de vervulling met de Heilige Geest. En wie het boek Handelingen verder leest, ziet dat dat keer op keer gebeurt. Dat ze keer op keer vervuld worden met de Heilige Geest. Ook wanneer ze het niet zien zitten. Dat had je meteen al aan het begin, want in Handelingen 4 komen ze al terecht in de vervolging door de leidslieden van het volk. En dan zijn ze opnieuw bang. En dan zijn ze in een bovenhuis opnieuw samen voor het gebed. En dan staat er dat ze, ja, misschien in diezelfde maand weer worden vervuld met de Heilige Geest. En dan staat er, en de plaats waar ze waren bewoog. Met andere woorden, God kwam zo naar hen toe. Hij liet als het ware dat gebouw schudden om te laten merken, zozeer als ik dit gebouw schud, zozeer ben ik present om jullie te vervullen en jullie te helpen met jullie taak. Dat zijn eigenlijk hele opmerkelijke dingen. En we mogen er gerust aan denken dat de apostel Paulus dat in gedachten had, wordt vervuld met de Geest. Wanneer hij hier praat met de gemeente die zo in slaap is gevallen. En nu komt er natuurlijk naar u toe ook een vraag uit dit gedeelte en ook naar jou. Zou u dat ook kunnen overkomen? Dat andere mensen u nodig hebben in het geloof. En dat u slaapt. Ik bedoel niet per se dat u op de bank ligt in de kamer of misschien op de slaapkamer. Maar ik bedoel dat er altijd wel wat is. En dan moet je naar de schietvereniging. En dan moet je je caravan weer inruimen. En dan moet je het gezond nog even bijwerken. En je wilt er toch even netjes bijlopen, dan zit je bij de kapper en voordat je het weet is er een maand voorbij. In hoeverre bent u wakker op dat wat medegemeenteleden nodig hebben in het geloof? En in hoeverre trekt u het zich aan dat er om dit kerkgebouw mensen zijn die Paulus geestelijk dood zou noemen? Gemeente, soms zijn we als christenen, ik zeg we, want daar hoor ik zelf ook bij, te vergelijken met een ploeg brandweermannen. Die worden opgeroepen. En ze gaan met sirene naar de brand toe. Daarboven in het huis zijn nog mensen. En wat doen ze? Ze drinken van het water van de brandspuit. En ze spuiten elkaar nat. En ze hebben plezier. Ze zijn dus met het water van het geloof bezig. Of met het water van het geest. Ze spelen daarmee. Ze zijn daarmee bezig. Maar waar het eigenlijk voor is. Dat doen ze niet. Dat daar iemand in gevaar is. Daar reageren ze niet op. Terwijl het bluswater. Terwijl de vervulling van de Heilige Geest. Vlakbij is. Daarom kunt u zich voorstellen. Dat de apostel Paulus ons graag wil vertellen wat het inhoudt. En als je weet wat het inhoudt, dan zou je er ook eens naar kunnen vragen. Er zijn eigenlijk twee dingen bij deze tekst te zeggen. Deze tekst gaat over vervulling, maar er is ook nog iets anders. Dat heet het ontvangen van de Heilige Geest. En het is misschien ook goed om daar een paar dingen van te zeggen, dat daar wel verschil tussen is. Het ontvangen van de Heilige Geest, daarover wordt ook gesproken in de brief van de Efeziërs. Dat is namelijk in het eerste hoofdstuk, vers 13. Daar wordt gezegd, ja, toen u tot geloof kwam, toen bent u verzegeld met de Heilige Geest. Verzegeld is een woordje van blijven. Verzegeld met de Geest, dat betekent dat het blijft. Ja, als je een container verzegelt, dat betekent dat niemand die open kan maken dan degene die in staat is om het te openen. Het blijft. En als iemand tot geloof komt, dan komt de Heilige Geest woning maken. Dat is het nieuwe van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kwam de Geest langzij. Die kwam voorbij, maar die bleef niet. Maar in het Nieuwe Testament woont de Heilige Geest in je. En er zijn allerlei Bijbelse woorden voor. Je kunt dat nieuwe geboorte noemen. Je kunt dat nieuwe schepping noemen. Je kunt dat wedergeboorte noemen. In andere kringen noemen ze dat de doop met de Heilige Geest. Maar dat wil wel zoveel zeggen dat de Heilige Geest blijvend in je woont. Bij de eerste komst van de Heilige Geest waren ook tekenen te zien. Klanktaal. Tongentaal. Dat was heel belangrijk. Want de Joden moesten eraan wennen dat het evangelie inderdaad naar de heidenen ging. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend, maar dat was zo ongewoon voor de Joden. God heeft heel veel dingen gedaan om aan de Joden duidelijk te maken dat het evangelie echt naar de heidenen toe ging. En dat het daar ook landde en dat het daar ook werkzaam was en dat het daar ook tot geloof bracht. Dat is de ontvangst van de Heilige Geest. Sommigen zeggen, er is ook nog een tweede ontvangst nodig. Een second blessing. De apostel Paulus praat niet zo. De apostel Paulus koppelt de ontvangst of de vervulling, koppelt de vervulling van de Heilige Geest met een taak. En dan komt hij terug bij de mensen van Efeze en hij zegt, jullie zijn tot geloof gekomen, jullie zijn tot nieuw leven gekomen. En dan mag je verwachten dat je om elkaar geeft. En dan mag je verwachten dat je geeft om hen die de Heer nog niet kennen. Dat is een taak, dat is vanzelfsprekend, dat vloeit daaruit voort. Maar hij denkt, de apostel denkt, ze vragen ook niet om de Geest. Ze doen het misschien wel in eigen kracht. Ze weten niet waar ze de kracht moeten halen. En mensen die geen kracht hebben, die kun je wel op de huid geven. Dan kun je wel zeggen, nou, je moet een vent zijn. En zie nou toch eens, je hebt ook verantwoordelijkheid. En als je eenmaal tot geloof gekomen bent, dan is dat geen goedkope genade. Dan heb je toch ook taken. Maar dat zegt hij niet. Hij gaat praten over de vervulling met de Heilige Geest, die net als op de Pinksterdag de discipelen zo geholpen heeft om in de moeilijkste omstandigheden te getuigen, diezelfde Geest zal ook de mensen in Efeze kunnen helpen om te komen tot een getuigenis. Het vervuld worden met de Heilige Geest telkens weer is niet niks. Want je komt daarin zover dat je graag dient en graag helpt. Maar dat gaat ook niet buiten jezelf om. Het vervuld worden met de Heilige Geest maakt ook dat je een sterk besef krijgt van de majesteit van God. En dat je ook doorkrijgt, hij komt toch om te oordelen de levenden en de doden. Je hebt soms lange tijd gedacht, het valt wel wat mee of ik wil er niet aan denken, maar opeens staat het helder voor je. Het heeft te maken met de vervulling van de Heilige Geest. Vervuld zijn van de Geest maakt ook dat je God beter leert kennen. Het is een prachtige tekst in 1 Korinthe 2, vers 11 en 12, waar wordt gezegd, nou staat daar, zegt Paulus daar, de Geest weet wat in de mens is. Hij bedoelt, met je eigen geest weet je wat er in je leeft. Maar, zegt hij, als je vervuld wordt van de Heilige Geest, dan weet je wat er in God leeft. Dan staat dat voor je. Dus die betrokkenheid van God, de ontferming van God, de zoekende liefde van God, de eeuwige liefde van God, je bent er weer bij. Het komt je weer te binnen. Je wist het ook wel, maar het is weer paraat voor je. Dat is vervulling met de Heilige Geest. Heel vaak merk je, ik denk dat u dat ook kent, ik denk dat jij dat ook kent, dat je soms onder indruk bent geweest van de woorden uit de Bijbel. Er zijn in veel levens woorden die hen werkelijk geholpen hebben en waardoor je tot verandering komt. En het kan best zijn dat 5 jaar daarna al die woorden je niks zeggen. Daar heb je toen zo sterk op gereageerd en nou lukt het maar niet. Wat is dat toch met mij? Nou, wanneer je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan gebeurt wat Paulus zegt in de Colossensebrief, dan woont het woord van Christus weer rijkelijk in je. Dan word je weer te binnen gebracht waar het om gaat, waar het de Heer Jezus om te doen is. Dan krijg je oog voor mensen, oog voor elkaar, voor geestelijke doden, voor geestelijke slapers. En juist door de vervulling met de Heilige Geest ga je dat weer op je nemen. Laat je je weer inschakelen. En wij praten, wij zingen heel dikwijls over de eenheid in de gemeente. Maar bij de apostel Paulus komt de eenheid heel vaak wanneer je de taken die God geeft weer op je neemt. Eenheid is niet los verkrijgbaar. Eenheid krijg je, zoals Paulus dat zo vaak zegt, als je medearbeider bent van Christus. Een hele mooie uitdrukking, vind je alleen bij Paulus. Medewerker van Christus. Als je dat doet, dan vind je ook vanzelf eenheid. Gemeente, zo is dat een geweldig middel. En in de Bijbel wordt heel dikwijls gesproken over vervulling. Het woord vervulling komt ontzettend veel voor in de Bijbel. En het is een woord wat te maken heeft met volmaken, dus met aanvullen. Maar het heeft ook te maken met vervangen. Aanvullen dat wat je tekort hebt, dat wat je niet in eigen kracht hebt. Maar ook vervangen dat wat uit je leven weg moet om weer tot de dienst te komen. Gelukkig heeft de koster hier een glas water staan. En stel je nou eens voor dat hierboven 2 balletjes lagen in het water. Een rood balletje en een blauw balletje. Als ik het water bijvul, dan zal het water zo hoog stijgen dat het rode balletje er misschien wel afvalt. En zo is het dat wanneer de Heilige Geest gaat werken, dan gaan die dingen in je leven die je verhinderen om je taak te doen, die gaan eruit. Maar het blauwe balletje zou een taak kunnen zijn, dat blijft. Dat blijft drijven op het water van de Heilige Geest. En je kan er natuurlijk ook een steen in plonsen, hè? Kiezelsteen van buiten. dat staat eigenlijk voor die dingen die je in je leven wilt houden. En die je ook niet wilt erkennen. Het is eigenlijk zo, als je het erkent, dan gaan ze drijven en dan gaan ze eruit. Maar als je het niet erkent, dan blijft het zitten. En het is een sta in de weg voor de dienst van de Heer Jezus. Bij het woord vervulling met de Heilige Geest gaat het er steeds om dat de Geest aanvult wat wij niet hebben. En dat de Geest eruit werkt wat ons in de weg staat. Gemeente, wij zijn misschien best wel vaak bezig met een andere vraag. Niet zozeer met de vraag van, doe ik nou alles wel wat ik moet doen als medewerker van Christus? Maar misschien zijn we veel meer bezig met de vraag van, hoe voel ik me? Ben ik wel blij? En ik zou zo graag blij willen zijn in het geloof. En soms doen we er vrij veel voor om maar blij te zijn in het geloof. En het kan ons ook behoorlijk dwars zitten wanneer we niet blij zijn in het geloof. De blijdschap bij Paulus is niet zozeer bedoeld om ons een goed gevoel te geven. De blijdschap is bij Paulus gekoppeld aan het feit dat je medewerker van Christus mag zijn. Het gaat Paulus meer om de blijdschap in de hemel, over die ene zondaar die tot verandering komt, dan dat goede gevoel van ons. En ik geloof dat we wel een beetje attent mogen zijn. Wij leven dan niet in Eversen, wij wonen in Dordrecht. Maar dat zit wel in onze cultuur. Dat je alles gebruikt om een goed gevoel te krijgen. Ook het geloof gebruikt om een goed gevoel te krijgen. Terwijl Paulus aan de deur rammelt en zegt, word nou eens wakker. Bekommer je nou eens om hen die je nodig hebben? Ja, tenslotte komt dan ook de vraag natuurlijk van, hoe kan je dat verkrijgen? Als er staat, wordt vervuld. Hele merkwaardige Bijbelse vorm. Komt eigenlijk maar één keer voor. Het is een passieve vorm, het is een leidende vorm. Wordt vervuld, met andere woorden. Normaal gesproken wordt dat voor je gedaan. Maar hier moet je het ook zelf doen. In de NBV staat, laat u vervullen. Dus dan moet jij het weer doen. Dan komt ook niet voldoende naar voren dat God het wil doen. We zouden bijna kunnen denken aan de woorden van Jezus, Johannes 7. Waar die zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water, is het water van de geest, het water van Ezechiël 47, het water waarmee je tot dienst komt voor anderen. Wanneer je in mij gelooft, stromen van levend water zullen vloeien. Zacharias 4, hetzelfde. Als u zich afvraagt, hoe word ik nou vervuld? Dan denk ik dat u met de Heer Jezus moet gaan praten over, wat verwacht u nou van mij in uw koninkrijk? Ik zit in de gemeente, ik heb een aantal mensen die ik wat beter ken, waar ik wat meer mee optrek. Ik heb mensen op school waar ik mee optrek, of mijn werk. Heer Jezus, wat verwacht u nou van mij? Daar kan je zaak van gebed voor maken. Het is niet altijd precies wat Jezus bedoelt wanneer we hier en daar verantwoordelijkheid op ons nemen, of wanneer we een beetje sociaal zijn of taken in een commissie op ons nemen. Ik denk dat Paulus er erg bij ons op aandringt om te spreken met de Heer Jezus. Wat is nou mijn taak? Mag ik dat prachtige woord eens een keer gebruiken? Wat is nou mijn roeping? Hoe kan ik nou medewerken met u? Gemeente, dat kan ook helpen, want soms zijn er mooie taken die best wel belangrijk zijn. Waar je misschien niet toe geroepen bent. En op grond van het woord van de apostel Paulus mogen we geloven en mogen we vasthouden. En dat wil ik u op het hart binden. Als je een taak krijgt van de Heer Jezus en u vraagt om vervulling, dan mag u het doen. Dan kan het. Maar tegelijkertijd mag ik ook zeggen in de lijn van de apostel Paulus. Soms lukken dingen niet. Soms willen dingen niet. Keer dan eens terug. Samen. Of commissie. Of als een kerkenraad. Opnieuw naar de Heer Jezus. Heere, wat is het dat wij doen zullen in uw naam? Wij zijn een kerk van de reformatie, hè, toch nog altijd. Eigenlijk niks mooiers. We willen gewoon de Bijbel voluit laten spreken. Als we de Bijbel voluit willen laten spreken. Als het gaat om het begrip van de Heer Jezus. Dan moeten we ook de Bijbel voluit laten spreken in onze taken. Soms hebben we een reformatie nodig van onze taken. Is dit nu werkelijk wat ik doen moet? En wees erop gespitst. En wees er alert op. Want zodra u bezig gaat met een taak waar de Heer Jezus u toe roept, dan vervult Hij u rijk met uw geest. Dan is het soms zomaar anders. Dan is het soms zomaar goed. Dan ben je zomaar blij. Dan ben je niet meer chagrijnig als er wat gevraagd wordt. Maar dan mag je vervuld worden met de geest van Christus. Zegt u daar amen op? Bent u betrokken op hen die geestelijk dood zijn? Die geestelijk slapen? Bent u betrokken op hen die steun nodig hebben? Als u amen zegt, zegt u het dan van de week en volgende maand. Dan zeg ik het nu. Amen, ja, amen. kinderen nu terug? Nee. Goed. Dan gaan we nu samen danken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, alzo ook in onze roeping. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vervul ons voor onze taken. En vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, is de kracht, is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De gaven worden ingezameld. We willen dan ook het lied zingen. Ontwaakt gij die slaapt, vers 1. Daarna belijden we het geloof en zingen we tenslotte vers 4 van gezang 462. soms hard meespreken met de kerk van alle tijden, maar ook met de kerk die al boven is. Op dat ene betrouwbare woord van God mogen we zeggen: ik geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, nu en straks, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ook in de vervulling met de Heilige Geest. En de heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvangt God zegen voor uw welzijn en voor uw dienst. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en over jou en geven zijn vrede. Amen.